En uiteindelijk zei ze ook, ik schaam me dood dat ik dit allemaal heb gezegd. Ik heb ook het gevoel dat ik hier niet mag zijn, werd er gezegd toen we daar liepen. Omdat ik grappen, opmerkingen of heb meegelachen. Dus het kwam daar echt binnen.
Zo'n moment in je loopbaan dat je altijd bij zal blijven. Dit is Kippenvel. Een podcast van het journalistiekplatform Zorg en Welzijn. Voor professionals in het sociaal domein. Ik ben Maarten Dallinga. En interview zorg- en hulpverleners over een kippenvelmoment in hun carrière. Aflevering 11.
Wij zijn in SCUM, onze jongerencentrum in Katwijk. Dat is mijn vaste werkplek. Dus daar vangen we jongeren op en doen we allerlei activiteiten. Maar ik doe ook ambulante straatrondes. Dus dan gaan we ook echt de jongeren opzoeken. Ik doe jongerenwerk op school. Dus dan gaan we naar de VO-scholen toe. En dan zijn we daar ook. En daarnaast doe ik ook natuurlijk coachingstrajecten en al dat soort dingen. Ik ben Nadine de Koning. Ik ben nu 33. En ik ben dus jongerenwerker bij het Welzijnskwartier. Ik heb zelf eerst mbo gedaan, mijn sociaal-cultureel werk. En toen was ik 18 en toen dacht ik, ja, ik ben eigenlijk veel te jong om al voor groepen jongeren te gaan staan. Want ik ben nog een soort van onderdeel van de jongeren. En toen heb ik mijn hbo gedaan met CMV, dus cultureel maatschappelijke vorming. En toen was ik 22 toen ik klaar was. En toen dacht ik, nou, nu ben ik er wel klaar voor.
En kan je schetsen wat hier in dit gebouwtje allemaal gebeurt?
We zijn van 's ochtends 9 tot 6 uur sowieso open. Dan komen er gedurende de hele dag allemaal jongeren ook. We hebben ook taakstraffers die komen helpen, sociaal beheerd. Dus jongeren die uitgevallen zijn om welke reden dan ook, die proberen we weer een dagritme te krijgen, zodat ze weer verder kunnen, zeg maar. 'S middags hebben we ook gewoon open inloop, dus ze kunnen komen en gaan. We hebben activiteiten die bij de jongeren passen, dus het ligt aan wat voor jongeren we binnen hebben. We hebben een hele mooie muziekstudio, dus we hebben ook tegenwoordig een hoop rappers en al dat soort jongeren. Ik ben in 2019 naar Auschwitz geweest met een groep jongeren uit Katwijk. En dat heeft mij echt wel kippenvel bezorgd. Ik kwam deze jongeren op straat tegen. Ze vielen mij gelijk op door hun kleding, hun gedrag. Ze hadden veel grapjes over Joden, Tweede Wereldoorlog. En Hitler had ook veel goede dingen gedaan.
En ving je dat toevallig op? Of?
Nee, dat waren ze heel open in eigenlijk.
Echt in jou ook?
Ja. Het was gewoon hun manier van praten. Niet allemaal, maar de rest lachte wel mee natuurlijk. En dat viel mij zo op dat ik ze, ik heb ze ook uitgenodigd naar het jongerencentrum. En ze kwamen. Toen ik ze tegenkwam, zaten ze allemaal tussen de 15 en de 17. Ze droegen ook allemaal bomberjekjes, kale kopjes. Gewoon echt het stereotypje wat je erbij bedenkt natuurlijk. Ik kende er een aantal en niet allemaal. Maar ze gingen wel in op mijn uitnodiging. Het was ook slecht weer buiten. Dus ze hadden zoiets van, nou, kunnen we in ieder geval warm en droog zitten. En Nadine nemen we maar op de koop toe. Hè? In plaats van hallo zeggen, waren er een aantal die dan gewoon sigel zeiden. In plaats van een begroeting. Dat je denkt van, oh, wat ga ik hiermee doen? Hè? Je liefste wil je gelijk zeggen, hé, dat doe je niet. Wat ben je nou mee bezig? Maar ja, ik had daarover nagedacht. En dacht ik van, maar misschien zit hier meer achter. Waarom doen ze dit? En uiteindelijk zijn we heel veel gaan praten daarover. Waarna ik toen op een gegeven moment zoiets had van, ja, wij komen er samen niet echt uit. Want ja, hun vinden dit heel interessant. Ja, als ze daarin verder zouden gaan of anderen zouden tegenkomen die veel extremer nog zouden zijn dan hun, was ik bang dat ze verder af zouden glijden. En dat ze dan in een verkeerde milieu, verkeerde groepen terechtkwamen. En dat ze dan eigenlijk onbereikbaar zouden worden.
En af zouden glijden richting?
Ja, meer extreem rechts, zeg maar. Dus daar was ik bang voor. Niet dat ze dat nu al waren, maar ze vertoonden daar wel heel veel tekenen van, zeg maar. Niet allemaal, maar de leidertjes wel, zeg maar. Ze deden best wel hun best om dus een deur in hun gezicht te krijgen van, hè, ik stuur je weg. En dat gebeurde ook op andere plekken natuurlijk. Op school, bij de hulpverlening, thuis. En bij mij gebeurde dat niet. omdat ik verder met ze wilde. En uiteindelijk hadden we ook gezegd van, nou, hè, wij zijn het niet eens met elkaar, maar laten we dan gaan kijken wat er dan echt gebeurd is. Laten we op onderzoek uitgaan. En toen heb ik een heel traject uitgezet, waar Auschwitz een onderdeel van was. Maar we zijn ook naar het Verzetsmuseum geweest. We zijn een bunkertocht wezen doen met de boswachter. We zijn naar Soldaat van Oranje geweest. En tegen mij werd ook gelijk gezegd, je hebt een pretpakket samengesteld. Hè?
Wie zeiden dat?
Een aantal collega's, maar ook het fonds waar we het geld van hebben gekregen om deze reis met hun te kunnen maken.
Wat voor fonds was dat?
Dit was Fonds 1818. En ik ben toen ook langs geweest bij ze. En toen hadden ze ook zoiets van, maar hè, wat heb jij nou samengesteld? Is dit nou niet een pretpakket voor hun? Hè? Alsof je ze meeneemt naar Duinrel of zo. En toen heb ik uitgelegd van, ja, als je wat wil zien, dan moet je naar Auschwitz gaan. Maar er hoort wel bij, we gaan ook naar het Verzetsmuseum. Dus ook de andere kant laten zien. Niet alleen de kant van de nazi's, zeg maar ook het verzet. Er werd ook gezegd, Soldaat van Oranje, hallo, dat is toch hartstikke leuk. Nou, deze jongeren vonden echt zoiets van, moet ik naar een musical? Serieus? Neem je me echt mee? Moet ik dat doen? En uiteindelijk vonden ze het fantastisch, hoor. Maar ze hebben dat nog nooit meegemaakt.
Waren er momenten dat jij zelf dacht, doe ik hier nou wel goed aan? Is het inderdaad niet een pretpakket?
Nee, eigenlijk helemaal niet. Ik had dit echt heel goed uitgedacht. En ik had echt zoiets van, als ik iets wil veranderen of iets bij hun in hun hoofd wil laten klikken, zeg maar, dan is dit volgens mij de manier en de enige manier. Ik heb natuurlijk ook collega's gehad die in de loop der tijd bij mij binnenliepen en dat er dan opmerkingen werden gemaakt. En die wilden daar ook gelijk op inhaken van, hey, dat zeg je niet of dat kan je niet maken. En dan zei ik gelijk, niet doen. Hè? Je mag ermee in gesprek, maar we gaan ze niet afwijzen. Hè? Ik denk er anders over. Hoezo? Hè? Ga het gesprek aan, maar niet gelijk zeggen van, dat kan niet of wat zeg jij nou? En doordat we eigenlijk altijd de deur open hebben gehouden en met ze zijn blijven praten, zijn ze nooit weggegaan. En uiteindelijk heb ik dat ook teruggehoord van de jongeren van, ja, wij hebben eigenlijk best wel ons best gedaan om die deur in ons neus te krijgen, maar dat lukte maar niet. Dus we zijn maar met je meegegaan. Voordat we dus echt de bus instapten richting Auschwitz 1... hadden ze allemaal nog van, oh, dit wordt stoer en gaaf. En ik ben benieuwd wat je er allemaal nog ziet, zeg maar. Want ja, hun gingen met andere verwachtingen erheen dan ik natuurlijk. Er waren er wel een paar die zeiden van, dit wordt heftig. Want, die stonden er zelf ook iets anders in. Maar er waren er wel een paar die vol verwachting daar naartoe gingen. En toen stapten we daaruit en toen kwamen we eigenlijk Auschwitz 1 in, zeg maar. Dus echt het eerste gedeelte. En toen hadden ze al zoiets van, wow, wat gebeurt hier? Je ziet het hek, dat voelt gelijk. Hè? En we zijn toen ook in een kamer van dokter Mengele geweest, die dus die experimenten op kinderen ook heeft gedaan. En daar hingen dus ook nog de tekeningen op de muur van die kinderen. Er zei een jongen die naast me stond, maar Nadine, dit is allemaal nep. Dit tekenen kinderen niet. Ik zeg, maar jij hebt als kind een hondje getekend. Hè? Want jij ziet hondjes. Jij hebt je mama en je papa getekend, want dat is jouw wereld. Nou, die jongen, zijn ogen werden zo groot als schoteltjes. Zijn ademsappel ging dunk, 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 helemaal omhoog naar beneden. En uiteindelijk zei hij ook, ik moet uit deze kamer. Ik trek dit niet. En bij hem ging toen het knopje om. En bij de volgende jongeren stond ik met hun in de gaskamer, waar je echt nog naar binnen kan en waar ook de ovens nog staan. En die zei, wat zit er allemaal op die muur dan? Wat is dat dan? Is dat schimmel of zo? Wat is dat? En toen zei ik van, ja, dat zijn nagels. Hè? Mensen die een uitweg probeerden te klauwen naar buiten. Toen zaten ze ook allemaal stil, grote ogen. We hadden ook een Nederlandse gids, zodat ze het ook echt konden begrijpen. Ze hebben uiteindelijk ook een boekje gemaakt met hun ervaring erin, zeg maar. En eigenlijk dokter Mengele en al het haar en tassen, maar vooral de gaskamer, is hun allemaal bijgebleven. Want ze hebben ook, voordat we weggingen, een grapje gemaakt. We gaan de gaskamer weer opendraaien, de kranen. Nou, die grap, die kan natuurlijk niet. En uiteindelijk zei ze ook, ik schaam me dood dat ik dit allemaal heb gezegd. Ik heb ook het gevoel dat ik hier niet mag zijn, werd er gezegd toen we daar liepen. Omdat ik grappen, opmerkingen of heb meegelachen. Dus het kwam daar echt binnen. Nou, ik had kippenvel daarvan. We hebben zelf staan huilen daar, hè, van emoties, want het doet echt wat met je. En ja, dit is echt een ervaring die hun nooit meer gaan vergeten, maar ook ik niet. Mm-hmm. We hebben dit met elkaar beleefd en meegemaakt. Een deel van de groep zie ik nog steeds, die komen nog wekelijks bij mij. En een ander deel gaat het gewoon hartstikke goed ook mee met hun allemaal. Ze gaan naar school of hebben hun school afgemaakt. Ze hebben allemaal weer werk. Ze hebben allemaal toekomstperspectief. De bomberjekjes, de kale koppen zijn weg. De opmerkingen zijn weg. En ze zijn eigenlijk gewoon ja, hartstikke leuke jongens. Wat er altijd al in zat. Alleen ja, ze dachten dat het grappig was of dat het stoer zou zijn.
En wat maakt nou dat jij het goede bleef zien in deze jongeren?
Ja, nou, ik zie altijd gewoon, het zijn kinderen. En ook al zijn ze, ja, ik ben 1,58 meter, ik ben niet zo groot. Hun zijn 1,90, hè, zijn torenhoog voor mij. Maar het zijn kinderen en er zit altijd wat goeds in. En het hart is goed, alleen ze hebben van alles meegemaakt door het leven heen. Je wordt beïnvloed, maar je kan ook iemand positief beïnvloeden. In plaats van een deur dichtgooien, kan je ook de deur openhouden en in gesprek blijven met ze. Zodat je met elkaar een reis kan maken.
Weet je zo uit je hoofd wat het ongeveer gekost heeft?
Volgens mij was het in totaal was het iets van 3.000 euro, 4.000 euro. Ja.
Zo'n traject kan je natuurlijk niet met iedereen doen.
Nee, klopt. Maar ik denk wel dat we met deze inzet, zeg maar, de jongeren wel positief hebben beïnvloed voor de rest van hun leven.
Dus je zegt dat ja, het kostte 3000 euro, maar het is de investering waard geweest.
Ja, dat denk ik wel. Anders hadden ze de maatschappij veel meer geld gekost. De gevangenis in, gevangenis uit, hulpverlening. Willen ze eigenlijk niet, maar word je toch weer ingestopt, weer eruit. Hè? Uit huisplaatsingen, weet ik het wat er allemaal zou kunnen komen. We hebben ook een fototentoonstelling gehouden nadat we terug zijn gekomen. Want een van de jongeren kan onwijs goed fotograferen. Kwamen we achter gedurende onze reis. En die had dus ook een hele grote spiegelcamera, reflexcamera ding mee, zeg maar. Die hij mocht lenen. En daar hebben we een boekje van gemaakt. Die hebben we ook op scholen uitgedeeld daarna. En hij voelt zich ook echt de ambassadeur van de vrijheid. En zijn expositie die reist nog steeds door Katwijk rond.
Heb je collega's hier ook mee geïnspireerd met dit verhaal, met deze ervaring?
Dat denk ik wel. Weet je, dit is wel echt inspirerend. En je ziet nu ook dat collega's meer maatwerk gaan proberen te leveren.
Ja?
Ja, niet dat ze het daarvoor niet deden, maar dat je steeds meer gaat inzoomen van wat hebben ze nou echt nodig?
Daar heeft deze reis misschien wel aan bijgedragen.
Ja, dat denk ik wel. Ja, en ook naar de partners toe, want een hele hoop partners die hadden al lang hun handen eraf gehaald. Die hadden al lang zoiets van, ja, er is niks meer, hè, zoek het uit. Die komen vanzelf wel ergens omhoog en dan is het hun probleem, zeg maar. En dat was ook hun doel, hè, want ze waren teleurgesteld in school, want ze waren er afgetrapt. Niet allemaal, maar enkele. Maar ook de hulpverlening, ja. Ze waren zorgmeiders geworden. Ze wilden helemaal niet geholpen worden. Want ze zitten allemaal te zeuren en te zeiken aan mijn hoofd. En ik ben niet goed genoeg. En dan opeens komt er jongere werkers die zeggen van, Wij denken anders, maar dat mag. Hè? We hoeven dus het niet eens te zijn.
Samenvattend, wat is voor jou de grootste les van deze ervaring?
Je eigen vooroordelen opzij zetten. En gewoon op je tong kunnen bijten. Het liefste zou je gelijk erbovenop gaan zitten, maar kijk wat er gaat gebeuren als je dat niet doet. Kijk, soms moet je best wel kunnen corrigeren, maar soms is het ook gewoon goed om het gesprek open te houden. En ik denk dat wij als jongerenwerkers in het algemeen dat heel goed kunnen. Maar niet gelijk van, hey, dit kan niet. Hè? Gooi de deur niet dicht, maar zet hem op een kier. Ik heb ook wel eens een aantal van hun weggestuurd, omdat ze gewoon echt te ver gingen. En dan zei ik, ja, vandaag is het klaar. Ik zie je morgen weer. Dus de deur ging op een kier. De volgende dag stonden ze er gewoon weer. En ik denk dat dat heel belangrijk is. Niet dat je gelijk zegt, ik schors je voor een jaar en tabé. Maar dat je gewoon zegt, het is voor nu, hè, tot hier en niet verder. Want je moet wel, hè, grenzen kunnen geven en bewaken van jezelf, maar ook voor de anderen die er zijn. Maar dan wel weer de deur open houden. Alle jongeren hier, die willen allemaal mee naar Auschwitz met mij. Die hebben niet die overtuiging hè, van over Joden en al dat soort dingen. Maar ze willen ook die ervaring, want daar wordt over verteld. En soms maakt een jongere nu een opmerking of een grap over de Tweede Wereldoorlog. En dan wordt gezegd, hé, dat kan niet, hè? Weet je wat ik allemaal heb gezien daar? Dus ik hoef niks meer te zeggen. Ik hoef het niet meer te doen. Hun doen het. En dat is het mooiste, want peer-to-peer werkt eigenlijk veel beter natuurlijk. En ik denk dat dat heel belangrijk is, dat hun dat weer doorgeven. Waardoor hun weer zeggen, ja, maar dat wil ik ook. Ik wil ook daar naartoe. Ja, en dat is het mooie, denk ik.
Hoe lang blijf je dit werk nog doen, denk je?
Ik denk heel lang. Ik begin in september ook nog met een nieuwe baan. Dus ik ga als hybride docent aan de slag op het MBO Rijnland. En dat betekent dat ik voor de klas ga staan om nieuwe collega's op te leiden. En dan de andere deel van de week ben ik gewoon hier.
Ga je ook over dit verhaal vertellen voor de klas?
Zeker weten. Ja, dat weet ik wel zeker. Ja. En dan hoop ik ook hun weer te inspireren.
Ja.
Van het leven bestaat niet uit een tekstboek. Je moet maatwerk leveren.
Je luisterde naar de 11e aflevering van Kippenvel. Een podcast van het journalistiek platform Zorg en Welzijn. Gemaakt door mijzelf, Maarten Dallinga. Laat je een recensie achter bij Apple Podcasts of Spotify. Dan kunnen anderen deze serie sneller vinden. Reageren kan via zorgenwelzijn@bsl.nl. Veel meer ervaringsverhalen lees je op zorgwelzijn.nl en in het magazine. Bedankt voor het luisteren.